luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark Laporte. Ik mag een van de oudsten hier zijn in deze mooie gemeente. En vanochtend niet alleen voorgaan, maar ook onze nieuwe serie in het Evangelie van Johannes aftrappen. Want ik weet niet hoe het met jullie is en hoe jullie daarover denken, maar ik ben echt super enthousiast over Johannes. En ik denk dat het is omdat het... Ik denk voor velen gewoon zo'n geliefd evangelie is. Weet je? Het is zo, aan de ene kant zo eenvoudig om te lezen. Het leest lekker gemakkelijk weg en het spreekt aan. En tegelijkertijd zit er ook heel veel diepgang in en complexiteit in. En misschien nog wel meer dan in de andere drie evangelievertellingen. Ja, wat dat betreft is Johannes een beetje de vreemde eend in de bijt. Ja, het is, zoals ze zeggen, niet een van de... synoptische evangelie. En synoptisch betekent het geheel samen zien. En dat is wat de andere drie evangelie doen. Zij kijken naar het geheel samen. Matthäus en Lucas en Marcus, die kijken naar het leven en de bediening van Jezus op aarde. En er zit een enorme overlap in hun vertellingen. En ze vullen elkaar wat dat betreft aan. Maar Johannes, die neemt een andere route. Die neemt meer de route vanuit een meer theologische lens. Ja, dus waar Matthäus meer focust op wat Jezus zei en Marcus meer focust op wat Jezus deed en Lucas meer focust op wat Jezus voelde, is het zo dat Johannes veel meer kijkt naar wie Jezus is. Hij kijkt veel meer naar de identiteit van Jezus. Dus hij kijkt minder naar de menselijke aspecten van wie Jezus is en meer naar de goddelijke natuur van Jezus. Want dat lezen we in Johannes zelf ook aan het einde van zijn boek in Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Daar zegt Johannes, Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is de focus van Johannes. Te zien dat Jezus Christus de Zoon van God is. En door dat te zien, te gaan geloven en leven te hebben in zijn naam. Dus het is niet geschreven als een soort biografie, maar Johannes schrijft zijn evangelie rondom 7 tekenen. Ja, en het eerste teken is in hoofdstuk 2 straks al ergens, dat die water in wijn verandert en die eindigt met het teken van de opwekking van Lazarus in hoofdstuk 11. En er zit een spanningsboog in die tekenen, want ze gaan van de openbaring van Jezus' glorie naar zijn dood en opstanding. En uiteindelijk gaat het nog verder, namelijk naar de wederkomst, namelijk het boek Openbaring, ook door Johannes geschreven. Dat is denk ik waarom dit evangelie anders aanvoelt dan de andere drie evangelievertellingen. Omdat het niet zozeer focust op wat Jezus gedaan heeft, maar meer focust op wie Jezus werkelijk is. En dat we gaan zien en dat we gaan geloven en dat we daardoor leven ontvangen in zijn naam. Vandaag gaan we met elkaar naar de eerste 5 versen kijken. En dat zijn 5 ontzettend rijke versen, veel bekende versen. En daar zouden we heel veel over kunnen zeggen. Misschien kunnen we zelfs meerdere afleveringen op deze mooie zondag daaraan besteden. Dat zou geen probleem zijn, maar we gaan het in 1 zondag doen. En het is goed, denk ik, om van de heel veel dingen die we erover kunnen zeggen, een aantal dingen ook echt te benoemen. Omdat ik denk dat ze belangrijk zijn voor ons in ons dagelijks leven ook. Om in ons hoofd te snappen, maar ook in ons hart te voelen. Maar het belangrijkste, denk ik, in deze verse is dat we dus Jezus niet uit het oog verliezen. Want dat is wie Johannes wil dat wij zien. Dus we gaan naar 5 versen kijken. En ik ga vast vertellen, uit deze 5 versen wil ik 3 praktische punten met jullie belichten. die duidelijk laten zien wie Jezus is. Ja, want dat is de focus van vandaag. Dus laten we de 5 versen lezen en dan gaan we er met elkaar induiken. Dus Johannes hoofdstuk 1 van vers 1 tot en met 5. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor uw woord, Heer. Heer, ik dank u dat u zichzelf heeft openbaard in uw woord, dat we mogen hebben op pagina's hier in een boek, Vader, wat u gesproken heeft, Heer, zodat u zichzelf openbaart, Heer. En ik bid voor deze ochtend en voor deze serie, dat u zichzelf openbaart aan ons, Heer. Misschien voor de eerste keer, misschien weer opnieuw, Heer, met een verse blik, met frisse liefde en genade vanuit u, Heer. Heer, help ons deze ochtend om u te zien voor wie u werkelijk bent, Heer. Uit deze versen. Ik bid dat in Jezus' naam, Vader. Amen. Laten we beginnen met vers 1 en 2. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. In deze twee versen vinden we het eerste punt wat ik vandaag met jullie wil maken. En dat punt is dat Jezus is de eeuwige God die wij hebben nagelaten te aanbidden. Jezus is de eeuwige God die wij hebben nagelaten te aanbidden. Als we hier kijken, zegt Johannes, in het begin was het woord. En we zien daar een soort echo van Genesis hoofdstuk 1 vers 1. In het begin schiep God de hemel en aarde. Maar het verschil is dat waar Genesis begint bij de schepping, is het zo dat Johannes begint voor de schepping. Hij zegt niet dat het woord in het begin ontstaan is, maar hij zegt dat in het begin het woord er al was. Je zou het kunnen vertalen, dit eerste stukje, met in het begin was het woord er al. En hij presenteert dus het woord als een reeds bestaande werkelijkheid voor het begin. Johannes presenteert het woord als eeuwig. En we zien vervolgens dat hij zegt God, dat het woord was bij God. Hoe moeten we dat zien? Wat betekent het? Op wat voor manier moeten we kijken naar dat woord bij God was? In de grondtekst zijn er verschillende manieren, minimaal twee verschillende woorden die Johannes had kunnen gebruiken voor dat woordje bij. Het woord wat hij niet gekozen heeft, zou de nadruk hebben gelegd meer op nabijheid, op kameraadschap. Als zijnde het woord was samen met God, was in de aanwezigheid van God. Maar dat is niet het woord wat Johannes gekozen heeft. Het woord wat hij wel gekozen heeft, legt meer de nadruk op relatie en meer de nadruk op de richting. Ja, het gaat meer om persoonlijke relatie. Het woord is onderscheiden van God, want dat is apart, maar in relatie met God. Het is bij hem, het is op God gericht. Het is niet slechts aanwezig naast God, maar het is voortdurend naar God toegekeerd. Dus op die manier mogen we dat woordje bijlezen. Onderscheiden van God, maar in relatie met God gefocust op hem. Dus wat weten we nu? We weten dat het woord eeuwig is en vanaf alle eeuwigheid onderscheiden is van God, maar in een persoonlijke relatie is met God, voortdurend op hem gericht, in volmaakte fellowship met hem. En dan sluit Johannes dat eerste vers af met misschien de meest directe en verbazingwekkende uitspraak. Het woord was God. Hij gebruikt in dit eerste vers 3 keer dat woordje was. In het begin was het woord. Daar mogen we ook zeggen, in het begin was het woord er al. En dat geldt ook voor de rest. In het begin was het woord er al. En het woord was al in relatie met God. En het woord was al God. En als je dat zo eenvoudig leest en eenvoudig kan aannemen, dan ben je echt gezegend. Want vooral als het laatste stukje is ontzettend veel debat en controversie over. Dus het is goed om bij dat laatste stukje, het woord was God, om daar nog even iets langer bij stil te staan. Zodat we namelijk nog meer zekerheid mogen hebben over wat Johannes hier zegt en dat wij lezen in onze Bijbel, dat dat er ook werkelijk staat. Het woord was God. En ik moet wat dingen hier uitleggen. Ik ga dat proberen te doen, niet te technisch, maar ik kan me voorstellen dat het misschien iets technisch kan overkomen. Als dat zo is, geen probleem, vergeet het als het niet helemaal goed gaat. Maar focus straks op de conclusie. Want er komt een conclusie en die is heel simpel. Oké? Maar dan weet je het vast. Maar probeer me te volgen als het lukt. Dit laatste stukje. Het woord was God en het woord was God. Als we dat in het Grieks zouden lezen, in de grondtekst zouden lezen, zonder dat we echt Grieks begrijpen, dan zouden we mogelijk op twee foute conclusies kunnen uitkomen. En het eerste heeft te maken met de volgorde van de woorden. In het Nederlands is woordvolgorde heel belangrijk. De man bijt de hond is iets heel anders als de hond bijt de man. Het zijn twee compleet verschillende dingen. Dat komt om in het Nederlands, en ik zie de lerares lachen, hè, omdat we in het Nederlands namelijk een zinsopbouw hebben van onderwerp, werkwoord, leidend voorwerp. Ja? Dus dat is logisch. En we lezen twee andere dingen als we de volgorde van die woorden aanpassen. Maar in het Grieks is woordvolgorde niet heel erg belangrijk. En dat komt omdat namelijk de functie van het woord in de zin ingebakken zit in elk woord. Dus je kan zien aan hoe het woord eruit ziet, of het het onderwerp is, of het leidend voorwerp is, et cetera. En dus hoe je het moet lezen. Dus je kan dus in elke woordvolgorde een zin zetten en het betekent exact hetzelfde in principe. En dus woordvolgorde wordt meer gebruikt om nadruk te leggen op dingen in de zin. En dat is belangrijk. Want als we namelijk in het Grieks dit laatste stukje zouden lezen en we kijken naar de woordvolgorde, dan staat er, en God was het woord. Maar onze Bijbel zegt, en het woord was God. En onze Bijbel is correct. Kom ik zo op terug. Dus dat is het eerste, woordvolgorde. Het tweede ding waardoor we een foute conclusie zouden kunnen trekken, heeft te maken met het lidwoord. In Nederlands hebben we drie lidwoorden, de, het en een. Snappen we allemaal, niks moeilijks aan. Het Grieks heeft maar één lidwoord. En dat functioneert compleet anders dan ons Nederlandse lidwoord. Het is bijna niet te vergelijken. Ga ik niet uitleggen, neem van me aan. Het is bijna niet te vergelijken. Er zijn hele boeken geschreven over het lidwoord. In deze zin is het zo dat het woord het onderwerp is. En dat komt omdat het woord het lidwoord heeft. En daardoor is het onderwerp. En daarom is het woord was God is correct. En het is niet en God was het woord. Het woord is het onderwerp. En het woord was God. Dat is correct. Maar er zijn groeperingen, bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen, die zeggen dat het ontbreken van het Griekse lidwoord voor het woordje God daardoor betekent dat je het zou kunnen vertalen met als een God. Het woord was een God. Om twee foute conclusies te vermijden, moeten we onszelf twee vragen afstellen. Vraag nummer 1 is, waarom staat God vooraan in een zin in het Grieks? En de tweede vraag is, waarom heeft Johannes in het Grieks geen lidwoord voor het woordje God gezet? Want dat had ook gekund. Nou, dat klinkt gek voor ons in het Nederlands en het woord was het God. Maar in het Grieks kan dat. Maar Johannes is super nauwkeurig hier en weet precies wat hij doet. Dus hier zijn de twee dingen. Hij heeft God vooraan gezet in zijn zin om te benadrukken wat de essentie en de aard is van het woord. Alles wat waar is over God, is waar over het woord. Daarom heeft hij God voor aangezet. Dus alle goddelijke natuur, alle kenmerken van God, die waar zijn voor God, zijn net zo waar voor het woord. Daarom heeft hij God voor aangezet. Maar Johannes heeft geen lidwoord gebruikt voor God om te voorkomen dat we de persoon van het woord gaan identificeren met de persoon van God de Vader. Met andere woorden, hier komt de conclusie. Met andere woorden, de woordvolgorde zegt dat Jezus alle goddelijke eigenschappen bezit van de Vader. En het feit dat het geen lidwoord voor God heeft, betekent dat Jezus niet de Vader is. Het woord is God, maar het woord is niet de Vader. En als Johannes op wat voor andere manier dan deze zin ook, op wat voor andere manier had geformuleerd, dan waren er dus twee foute conclusies mogelijk. Namelijk dat of Jezus dezelfde persoon is als de Vader, of dat Jezus slechts een God is. Maar Johannes maakt in zijn zin beide waarheden enorm duidelijk. Het woord is volledig God en bezit alle goddelijke eigenschappen van God. En het woord is persoonlijk gescheiden van de Vader. Bekend hoogleraar en Nieuw Testament Grieks dokter Daniel Wallace, heel bekend persoon, die heeft dit gezegd, ik citeer. Johannes' formulering hier is prachtig compact. Het is in feite een van de meest elegant beknopte theologische uitspraken die men ooit zou kunnen vinden. Dus dit vers 1, dat leert ons drie onlosmakelijke waarheden. En dat zijn geen interessante feitjes, maar het vertelt wie Jezus is. Het woord is eeuwig. Het woord is een persoon die onderscheiden is van God de Vader. En het woord is werkelijk God. En als we dan verder gaan naar vers 2 en we lezen dat, dan lijkt dat vers bijna overbodig. Want het zegt eigenlijk bijna hetzelfde als in vers 1. En dat is precies het punt. Vers 2 herhaalt en onderstreept een deel uit vers 1, omdat Johannes wil dat we er niet te snel overheen lezen, maar even gewoon stil blijven staan erbij. Dat die waarheid gewoon binnenkomt, dat die bij ons blijft hangen. Het woord is eeuwig. Het woord is een persoon die onderscheiden is van God de Vader. Het woord is werkelijk God. Het woord was er vanaf alle eeuwigheid. In een persoonlijke relatie met God, voortdurend op hem gericht, in volmaakte fellowship met hem. En dat is precies wat Johannes hier wil doen, omdat dat namelijk ook precies hetzelfde is dat Johannes wil dat wij ervaren. Dat is namelijk de reden voor zijn hele evangelievertelling en sterker nog ook de hele reden voor de eerste brief die hij schreef. Hij wil dat we geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. En door te geloven dat we leven hebben in zijn naam. En wat staat er verderop in Johannes 17, vers 3? Dat het leven kennen, of dat het eeuwig leven is God kennen. Met andere woorden, een persoonlijke relatie met hem hebben, voortdurend op hem gericht zijn en in volmaakte fellowship met hem zijn. Dat is waar Johannes ons naartoe wil brengen. Dat we niet alleen meer weten over Jezus, maar dat we hem zien voor wie hij werkelijk is, dat we hem werkelijk leren kennen en ons leven op hem richten en in fellowship zijn met hem. En het startpunt is dus te erkennen dat Jezus de eeuwige God is die we nagelaten hebben te aanbidden. Want van nature is het zo dat we iets anders willen aanbidden dan God. Voornamelijk onszelf, onze kinderen, onze carrière, ons comfort, onze gezondheid, onze relaties, ons succes, onze goedkeuring van anderen, ons plezier, onze bezittingen, noem maar op. Allemaal dingen die God ons heeft gegeven, waarvan velen ook gewoon goed zijn, maar die wij vaak op de plek zetten die God toekomt. Uiteindelijk is de wortel, denk ik, van alle zonde misplaatste aanbidding. We aanbidden iets anders dan dat we God aanbidden. We nemen wat geschapen is en we geven het de plaats die de schepper toe behoort. Dus de vraag is niet of we aanbidden, maar de vraag is wat we aanbidden. En daarom laat Johannes hier zo doelbewust zien wie Jezus is. Alleen als Jezus werkelijk God is, kan hij God volmaakt aan ons openbaren. Alleen als Jezus werkelijk God is, kan hij zondaars volledig redden. Alleen als Jezus werkelijk God is, is hij ons volledige en onvoorwaardelijke trouw waardig. Als Jezus werkelijk God is, dan is het niet iemand die slechts een plekje in ons leven verdient, maar iemand die de plek verdient die alleen hem toekomt, namelijk in het centrum van onze aanbidding. En dus de vraag is, wat houd je bezig in je gedachten? Wat ben je het meest bang voor om te verliezen? Waar vertrouw je op voor je veiligheid? Wat zou je verwoesten als God het van je zou wegnemen? Waar richt je je leven omheen? Allemaal vragen die ons hart blootleggen en laten zien wie er daadwerkelijk op de troon van ons hart zit. Ja, want datgene wat we ons nauwelijks kunnen voorstellen om zonder te kunnen, is datgene wat ons diepste verlangen en onze angsten beheerst, is datgene wat we het makkelijkste op die plek kunnen zetten waar God eigenlijk hoort te zitten. Maar Johannes, die zet ons hier oog in oog met Jezus en hij stelt ons voor een keuze. En de keuze is, gaan we Jezus alleen bewonderen of gaan we hem ook daadwerkelijk aanbidden? En als Jezus werkelijk God is, dan eist hij de troon op. En dan roept hij ons tot volledig vertrouwen. Verroept hij ons tot overgave. Roept hij ons tot gehoorzaamheid. En dus de vraag is niet alleen wie is Jezus, maar de vraag is wie zit er op de troon van je hart? En welke keuze maak jij daarin vandaag? Laten we verder lezen, vers 3. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nu dat we Johannes hebben vastgesteld dat Jezus de eeuwige God is, komen we bij het tweede punt wat ik wil maken in vers 3. En dat tweede punt is dit. Jezus is de schepper zonder wie wij hebben geprobeerd te leven. Jezus is de schepper zonder wie wij hebben geprobeerd te leven. Johannes die had vers 3 niet alomvattender kunnen maken dan dat hij gedaan heeft. Alle dingen zijn door hem ontstaan. Alle dingen. Elke ster aan de hemel. Elk sterrenstelsel wat we niet eens kunnen zien. Elke berg, elke oceaan, elke boom, elk grassprietje. Alles wat vliegt, alles wat zwemt. Ieder mens dat ooit geleefd heeft. Elke ademhaling die je ooit hebt genomen, alles wat zichtbaar is, alles wat onzichtbaar is, alles in de hemel, alles op aarde, alles wat bestaat omdat het tot stand is gebracht, is door hem ontstaan. En de clue is dat niets in de hele schepping onafhankelijk van Jezus bestaat. Niets dat zijn bestaan aan zichzelf te danken heeft. Alles wat bestaat, bestaat omdat Jezus het heeft voortgebracht. Paulus zegt dit in Colossenzen 1, vers 16 en 17. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Bedenk wat dat betekent. Als er iets tot bestaan gekomen is, dan is het woord verantwoordelijk voor dat bestaan. Er is schepper en er is schepping. Er is geen derde categorie. En het woord hier is schepper, niet schepping. En daarom is vers 3 zo'n belangrijk vervolg op vers 1. Johannes maakt het glashelder, dat onderscheid. Het woord was er altijd al. Versus alles dat door hem bestaat. Schepping had een begin, het woord niet. Al het andere kwam tot bestaan. Het woord bestond al. Al het andere is afhankelijk van hem. Het woord is van niets of niemand afhankelijk. Het woord is ook geen secundaire schepper of een mindere schepper. Ja, het feit dat we lezen dat de schepping door hem is ontstaan, betekent niet dat het woord inferieur is aan de Vader. Alsof de Vader de echte schepper is en Jezus zegt, of de Zoon, het woord Jezus, slechts een instrument is waardoor hij de schepping heeft gedaan. Als we naar het hele schrift kijken, zien we keer op keer dat de Vader en de Zoon en de Heilige Geest continu samen verantwoordelijk zijn voor de schepping. Als je later naar mijn notities online kijkt, staan een hele serie versen als voetnoot. Ja? Het is niet zo dat het woord geen deel uitmaakt. Het is zo, sorry, dat het woord geen deel uitmaakt van de schepping. En het is niet zo dat God vervolgens hem het woord, dat het woord God helpt om de rest van de schepping te scheppen. Dat is niet zo. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de hele schepping. Het woord is de schepper door wie de hele schepping tot stand is gekomen. En dat maakt het heel persoonlijk voor ons. Want dat betekent dat Jezus degene is door wie alles bestaat. En dus dat we ons bestaan aan hem te danken hebben. En dus ons leven niet los van hem kunnen begrijpen. Want we hebben onszelf geen leven gegeven. We zijn niet zelfvoorzienend. Ons eigen bestaan is niet zo er is geen enkel moment dat we zelfstandig ons leven in stand kunnen houden zonder hem. Elke ademhaling is afhankelijk van hem. Elk vermogen, elke gave die we hebben is afhankelijk van hem en een geschenk van hem. Ieder moment dat we gekregen hebben van hem is op basis van zijn ondersteunende kracht. Je leeft niet uit jezelf. Je bestaat niet uit jezelf. Je wordt niet door jezelf in stand gehouden. Van je eerste tot je laatste ademhaling zijn we volledig afhankelijk van Jezus. En toch hebben we allemaal die neiging, die natuurlijke neiging, om onafhankelijk van hem te willen leven. Terwijl we compleet afhankelijk van hem zijn. We ontvangen graag al die goede dingen van hem, maar we negeren hem als zijnde schepper. En we willen graag leven en plezier en succes en veiligheid en vrijheid en al die dingen. Maar we willen het liefst op onze eigen voorwaarden. En misschien willen we zelfs wel dat Jezus ons redt, maar verzetten we ons tegen het feit dat hij dan ook heerschappij over ons heeft. En we willen misschien zijn zegeningen ontvangen, maar we willen ons niet aan hem onderwerpen. Maar degene die jou en mij, die ons geschapen heeft, heeft ook het rechtmatige gezag over jou en mij. En Jezus als schepper hoeft helemaal niet te onderhandelen over de schepping en over zijn eigendom. Want we behoren hem simpelweg toe, of we dat nou leuk vinden of niet, of accepteren of wat dan ook. We behoren hem toe. En dus vanuit dat perspectief is het evangelie niet zozeer een uitnodiging om Jezus toe te voegen aan alles wat we al zelf af kunnen, maar is het evangelie juist een oproep om terug te keren naar wie we altijd al toebehoren. En dus de vraag is niet alleen geloof je in Jezus, maar de vraag is ook ben je bereid om je over te geven aan degene die jou gemaakt heeft. Want als schepper heeft hij het recht over zijn schepping te regeren. En dat betekent ook voor jou en mij. Dus welk deel van je leven probeer je nog steeds onder je eigen regie te houden? Waar zeg je misschien bewust of onbewust, Jezus, hier is de grens niet verder, dit stukje is voor mij, hier gaat u niet over. Wat zijn plekken in ons leven waar we misschien wel zijn hulp willen hebben, maar niet zijn heerschappij willen hebben? Jezus is niet alleen degene die ons kan redden, maar hij is ook degene aan wie we toebehoren. Laten we verder lezen, vers 4 en 5. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes beweegt zich van eeuwige God naar schepping, en nu in deze twee laatste versen maakt hij het nog persoonlijker. En hier is het derde punt. Jezus is het leven en het licht dat we voortdurend afwijzen. Jezus is het leven en het licht dat we voortdurend afwijzen. In vers 3 lazen we net dat alle dingen tot bestaan zijn gekomen door het woord. En hier lezen we in het woord was leven. Johannes bouwt zijn gedachten stap voor stap op. Als eeuwige God, als woord, geeft hij bestaan aan de schepping. Het woord is niet alleen de oorsprong van alles dat bestaat, maar het woord is ook de bron van het leven zelf. Het leven is in hem. Het leven behoort hem toe. Alles wat leeft is afhankelijk van hem. Elke hartslag, elke ademhaling, elk moment van ons bestaan komt van hij die zelf de bron van het leven is. En dat is een van de grote thema's die we gaan zien in dit evangelie. Het thema van leven en verlossing. Zo vaak komen we in het evangelie tegen over dingen over eeuwig leven, over opstanding, over geestelijk leven. Ik ben het leven, zegt Jezus op een gegeven moment. Maar als Johannes zegt, in hem was leven, dan zegt hij iets fundamenteels. Namelijk, als we het ware leven willen begrijpen, dan moeten we naar Christus kijken. Het leven dat we zoeken, het echte leven, het werkelijke leven, vinden we niet los van hem, maar vinden we alleen in hem. Want hij is het leven. Maar het punt is dat sinds de zondeval we onder de macht van de dood leven. We leven in een wereld waarin uiteindelijk alles sterft. Onze lichamen worden ouder en worden zwakker. Onze kracht neemt af. En zelfs de schepping, lezen we in Romeinen 8. Ja, de schepping zelf zucht onder de gevolgen van zonde. En we proberen zo wanhopig vaak ons leven vast te houden. Ik ook. En we proberen die dood zo lang mogelijk op afstand te houden. Maar we kunnen het niet ontsnappen. En Johannes hier laat ons kennis maken met degene in wie leven te vinden is. Degene door wie schepping tot stand gekomen is. Degene die leven brengt in een gevallen wereld. Dat woord wat in het begin leven gaf aan de schepping, geeft nu leven aan mensen zoals jij en ik, die de dood tegemoet gaan door zonde. En hij zegt, het leven was het licht van de mensen. Het leven en het licht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Christus, Jezus, geeft niet alleen het bestaan aan, maar geeft ook het licht waardoor we werkelijk kunnen zien. We hebben vanochtend gezongen. Zijn licht openbaart God. Zijn licht openbaart de waarheid. Zijn licht legt onze zonde bloot. Zijn licht wijst ons de weg naar hem, naar dat leven. Dus zonder Christus hebben we niet alleen een gebrek aan informatie, we zijn simpelweg blind en bevinden ons in de duisternis. En de zonde in ons beïnvloedt alles. Wat we weten, wat we lief hebben, waarnaar we verlangen, wat we bereid zijn te ontvangen. En zo kan je zien dat we heel intelligent kunnen zijn, maar de waarheid kunnen verwerpen. Kunnen we zien dat we heel veel kennis hebben, maar dat we nog steeds God afwijzen. Zo kunnen we zien dat we de hele wereld om ons heen kunnen begrijpen en tegelijkertijd blind zijn voor degene die ons gemaakt heeft. Daarom hebben we nodig dat het woord ook het licht is. Het licht van Christus. Want het is meer dan slechts intellectuele verlichting. Het is meer dan slechts informatie. Maar dat licht is Gods openbaring dat doorbreekt in onze duisternis. En het laat ons zien wie God echt is. En het laat ons zien wie wij echt zijn. En het laat ons zien waar het ware leven echt te vinden is. En dan in vers 5 staat dat het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Het beeld van duisternis, zoals Johannes dat gebruikt, is een beeld van zonde. Een beeld van ongeloof, een beeld van rebellie en blindheid en verwerping van God. En die duisternis is niet gelijk aan het licht of het tegenovergestelde van het licht. Duisternis kan het licht weerstaan, maar het kan het niet overwinnen. Het kan Jezus verwerpen en zich tegen Jezus verzetten en zelfs Jezus doden, maar het kan niet het licht uitdoven. Want als we verder kijken in het evangelie, komt er op een gegeven moment dat Jezus aan dat kruis hangt. En dat kruis, dat lijkt het moment waarop de duisternis gewonnen heeft. Dat Jezus verworpen is, gekruisigd wordt, veroordeeld wordt, begraven wordt. En het lijkt alsof dat licht uitgedoofd is. Dat de duisternis gewonnen heeft. Maar de duisternis heeft niet het laatste woord. Het licht blijft schijnen. Want er is de opstanding die erna komt. Dat zichtbaar maakt wat Johannes hier al verkondigt. Namelijk de duisternis heeft het niet begrepen, staat er in de HSV. Er zijn drie verschillende redenen of drie verschillende manieren om dat woordje begrepen uit te leggen. Kan je verschillende manieren vertalen. Het is een complex woord. En de eerste is, zoals de HSV het hier zegt, de duisternis heeft het niet begrepen. Dat klinkt meer alsof het een soort intellectueel aspect is. Ja, dat de duisternis kan intellectueel het licht niet bevatten. Misschien kan je het anders lezen. Ik weet niet, zo lees ik hem. Dat is één manier. De tweede manier waarop je dat mag lezen of hoe je het kan vertalen is dat de duisternis kreeg geen vat op het licht. Ja, het probeert het licht te grijpen, maar het lukt niet. Kan ook. De derde manier is dat de duisternis heeft het licht niet overwonnen. Ja, het licht kan niet overwonnen worden, kan niet onderdrukt worden, kan niet uitgedoofd worden. En dit is hoe het veelal wordt begrepen en vertaald. En ik denk dat dat mooi is, want dat creëert dat beeld en dat contrast tussen dat het licht schijnt en tegelijkertijd niet uitgedoofd kan worden. De duisternis kan Jezus niet overwinnen, niet tegenhouden, niet uitdoven. Het licht van Jezus blijft schijnen, ook te midden van duisternis. Dus dit vers, dat confronteert ons met de vraag, waar zoeken we leven? En proberen we dat leven te vinden in allerlei aardse dingen? Prestaties, bezittingen, plezier, relaties, goedkeuring, comfort, gezondheid, controle, succes, noem maar op. Wat allemaal vaak goede dingen zijn van God, maar allemaal geen leven kunnen geven, want daar is het niet voor gemaakt. Ja? We proberen zo vaak onze geestelijke honger te stillen met aardse dingen. Maar die zijn uiteindelijk leeg. En we zoeken al dat leven op allerlei verschillende plekken waar we het eigenlijk niet kunnen vinden. Maar Johannes hier wijst ons naar de plek waar we dat leven kunnen vinden. Hij wijst ons op Christus en zegt, in hem is leven. Het ware leven. Dus dat ware leven vinden we niet door de duisternis te ontvluchten, maar door in het licht te komen. Dus laten we met al onze duisternis bij hem komen. Laten we met al onze duisternis, al onze zonden, al onze makken bij hem komen. In dat licht. Want in zijn licht, in zijn aanwezigheid, kan hij ons genezen. En in dat licht confronteert zijn waarheid ons om te redden. En is het zo dat zijn leven de dood overwint. Dus zelfs wanneer je in de duisternis zit, wanneer het overweldigend misschien wel aanvoelt, wanneer je zonde hebt waar je wat continu aangeklaagd wordt door de tegenstander, Wanneer misschien je omstandigheden uitzichtloos lijken en je weet niet hoe je verder moet. Dan mogen we vasthouden aan de belofte in dit vers 5. De duisternis heeft het licht niet overwonnen. Het licht schijnt nog steeds. En waar Christus komt, heeft duisternis nooit het laatste woord. Jezus is het woord. De eeuwige God. De schepper van alle dingen. De bron van het leven. Onoverwinnelijk licht. Dat de duisternis van onze wereld binnentreedt. Dus voordat Johannes ons in het hele evangelie vertelt wat Jezus doet, vertelt hij je eerst wie Jezus is. Voordat Jezus ook nog maar één wonder heeft verricht, is hij de schepper. Voordat hij Lazarus opwekt, is hij al het leven. Voordat hij zichzelf verklaart het licht van de wereld te zijn, is hij al het licht. En waar het kruis lijkt te zeggen dat de duisternis overwonnen heeft, zegt Johannes hier alvast dat de duisternis het licht niet kan overwinnen. En dat vraagt om een reactie van ons. Johannes roept ons op om hem te aanbidden. Hij roept ons op om volledig afhankelijk van hem te leven en om te stoppen ons te verbergen in die duisternis en juist naar dat licht te komen, in dat licht te stappen. Had de hele eerste brief van Johannes ook over. Dus hij die voor de schepping al bestond, staat voor ons. Die eeuwige God die zijn schepping is binnengegaan. Die schepper die gekomen is om zijn schepping te redden. Als bron van het leven. Gekomen om leven te geven waar we geestelijk dood zijn. Dus de vraag deze ochtend is niet alleen. Begrijp je wie Jezus is? Weet je hier wie Jezus is? Maar de vraag is ook, ga je hem aanbidden? Ga je jezelf aan hem onderwerpen? Ga je het leven dat alleen hij kan geven ook echt ontvangen? Zodat je niet langer in de duisternis hoeft te verbergen, maar in het licht kan wandelen. En het goede nieuws is simpelweg dit, dat het licht nog steeds schijnt. Zonde en schuld en angst en lijden en zelfs de dood kunnen het niet overwinnen. Duisternis heeft niet het laatste woord. Dus daarom, kom tot Jezus. Vertrouw hem, aanbid hem, ontvang hem. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u voor deze openingsversen van Johannes hier. Ze zijn zo rijk. Er zit zoveel in, Heer. Heer, help ons dat allereerst intellectueel te zien, Heer, in ons hoofd. Te begrijpen tot zover we het kunnen begrijpen, Heer, tot zover we het mogen begrijpen. Heer, tot zover u wilt dat we het begrijpen, Heer, zodat we daaruit volgend gewoon u kunnen zien voor wie u werkelijk bent, Heer. En er gaat een moment komen, Heer, dat we net als u zijn, zegt Johannes in zijn eerste brief. Dat we u werkelijk zullen zien zoals u bent. Dat moment gaat komen, Heer. Maar nu laat ons uzelf zien voor zover we dat kunnen zien in ons aardse lichaam, Heer. Met ons aardse verstand en begrip. Met alle zonden waar we last van hebben, Heer. Laat ons zien wie Jezus werkelijk is, Heer, zodat we hem werkelijk kunnen aanbidden, Heer, als eeuwig God, als schepper, als bron van leven, als licht in onze duisternis, Heer. Want dat is wat we nodig hebben. Heer, we hebben een eeuwig God nodig die we aanbidden. We hebben een schepper nodig waar we naar terug moeten keren, Vader. We hebben leven nodig omdat we daar niet in zitten van nature. We hebben licht nodig omdat onze wereld duisternis is. Heer, en u roept ons. Heer, help ons om gehoor te geven aan die roep van u, Heer, om in dat licht te komen. En u te zien voor wie u werkelijk bent. Niet alleen in ons hoofd, Heer. Maar ook in ons hart. Niet alleen hier vandaag, Heer. Maar ook morgenochtend, als de week begint en we opstaan. En ons krakkemikkige oude lichaam aan alle kanten misschien niet meewerkt, Heer. Dat we dan ook gewoon kunnen zeggen, oh, ik voel me gewoon omwikkeld in duisternis. Maar u bent het licht waar ik op vertrouw. U bent het licht waar ik naar kijk. U bent het licht waar ik me op richt, Heer. Ik bid dat voor ieder van ons deze ochtend, Heer. Amen.
Tell you right now, it's gonna be alright.